Het thema van morgen is dus getrouwe medearbeiders. Maar 2 weken geleden hebben we stilgestaan bij een aantal praktische aansporingen die we in Colossenzen 4, de eerste 6 versen, tegenkwamen. En vanmorgen gaan we dus verder met Colossenzen met het vervolg vers 7 tot en met 18. We zagen dus dat de heren, ook van heren, heren met kleine letter, heren die de heren kennen tegenover dienstknechten, als je dat op vandaag de dag toepast van werkgevers die de heren kennen tegenover hun werknemers, vraagt om trouw en eerlijk te zijn. Ze te geven, hè, die dienstknechten, die werknemers, te geven waar ze recht op hebben. Nou, en dat heeft invloed op hoe je in de toekomst voor de rechterstoel van Christus staat. Hoe je als werkgever in de toekomst voor de rechterstoel van Christus staat. Nou, verder hebben we stilgestaan bij het belang van gebed. De oproep om daar niet in te verslappen. Gezien dat je mag bidden om Gods wijsheid. Maar ook bescherming tegen allerlei misleiding die op je afkomt. En er is heel veel misleiding. Bid voor je voorganger, voor een geopende deur. We hebben ook gezien dat je dat ook voor jezelf mag bidden. En we hebben gezien dat de Heer zegt, zorg voor een goede reputatie. Hè? Dat je een goede getuigenis hebt in je handel en wandel. Want dat helpt om Gods woord te kunnen doorgeven. Nou, en bij dat doorgeven van het woord zegt de Heer, laat het met zout besprengd zijn. Want als het woord van God gebracht wordt zoals het is, dan ga je merken dat dat woord van God regelmatig bijt. En dat komt omdat wij mensen met een vleeselijke natuur zijn. Weliswaar is die met Christus gestorven, maar de Heer zegt, houd dat voor dood. Als je dat niet voor dood houdt, gaat het opspelen. Ja, en dat bijt elkaar. Dus laat het met zout besprengd zijn. Laat het woord van God maar bijten. Want het punt is, als je bijt, dan mag je weten dat het doel treft. En dat mensen de mogelijkheid krijgen om tot bekering te komen. Want dat is eigenlijk de bedoeling van het feit dat het bijt. Als je mensen altijd naar de mond praat, gaan ze nergens over nadenken. Nee, want ja, je bent zo lief, er is niks mis, allemaal zo goed. Maar alleen het feit dat ik dit al uitspreek, dat kan helemaal niet, want Gods woord laat wat anders zien. Een mens is van nature niet lief. Alles is van nature niet goed. En dat moet klinken. En ja, dat is heel makkelijk als je dat over de wereld hebt. Want ja, wij zijn niet meer van de wereld. Wij zijn kinderen van God als we in de gemeente samenkomen. Maar ja, daarom staan we hier. Ja, het evangelie klinkt door in de boodschap. Dat moet klinken, maar het grootste deel van de boodschap is voor gelovigen. En dan blijkt dat er voor ons ook zo af en toe wel eens wat in zit, wat bijt. En dan is de vraag, wat doe je daarmee in je hart? Zeg je dan, auw, ik wil het niet? Of zeg je dan, auw Heer, kom mijn zwakheid hulp. Help mij. Help mij hier zicht op te krijgen. Klopt dit? En zo ja, wat moet ik daarmee? Vanmorgen komen we dan aan bij de laatste versen van de brief aan de Colossenzen. En die willen we eerst gaan lezen. Colossenzen 4 vanaf vers 7. Colossenzen 4 vanaf vers 7. Al mijn zaken zal u bekendmaken, Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, welke ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. Met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, de welke uit de uwe is, zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt. Zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwe is, een dienstknecht van Christus, alle tijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil Gods. want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en degene die in Laodicea zijn en degene die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Groet de broederen die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maak dat hij ook in de gemeente der Laodicense gelezen wordt en dat ook gij die leest, die uit Laodicea geschreven is. En zeg tot Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Here, dat gij die vervult. De groeten is met mijn hand van Paulus. Gedenkt mijn banden, de genade zij met u. Amen. Als je dat zo leest, dan valt je waarschijnlijk op dat er heel veel namen genoemd worden. En de allereerste vraag is dan misschien ook wel, waarom neemt de Heer nou al die namen in zijn woord op? Ik bedoel, we leven zoveel jaar later, wat hebben wij nu aan al die namen? Het mooie daarvan is dat de Heer aangeeft dat de Bijbel een persoonlijk boek is. De Heere God is niet alleen geïnteresseerd in hoe de loop der geschiedenis is, geïnteresseerd, hij heeft natuurlijk zijn plan ontvouwd in Gods woord, maar hij wil niet dat je alleen daarin geïnteresseerd bent. Maar de Heere God is geïnteresseerd in individuele gelovigen. En als je dan de Bijbel gaat lezen, dan kom je er ook achter dat uiteindelijk elke naam die de Heere kent, en als we dan voor onze tijd spreken, van elke wederomgeborene, die zal in het boek des levens staan. Openbaring 20 vers 15 spreekt over dat boek des levens. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven voor ieder mens, persoonlijk. Dus er is persoonlijke redding. Dus staat jouw naam in het boek des levens? Zo niet. Vertrouw de Heer Jezus Christus dan nu, als je persoonlijke verlosser, want op het moment dat je met je hart gelooft en de Heere beleidt, dan laat de Heere zien dat jouw naam, dan word je behouden en dan zal jouw naam in het boek des levens staan. Dat zie je dus ook in de boeken van de Bijbel terugkomen. Niet ieders naam staat in de Bijbel. Maar je ziet wel dat de Heere je persoonlijk kent als je dat woord van God gaat lezen. En je ziet dat de Heere je handel en je wandel kent. Dat hij weet hoe je met broeders en zusters bent omgegaan. Dat hij weet of je hem trouw gediend hebt. De Heer weet het. Toen we bij Colossense 1 vers 24 en 29 en Colossense 2 vers 1 hebben stilgestaan, toen hebben we gezien dat Paulus streed. Paulus streed, Paulus leed. En hij leed vanwege het feit dat hij het evangelie der genade Gods verkondigde. Dat hij de verborgenheden voor de gemeente mocht openbaren. We zagen hoe de Heer een getrouw persoon zocht, zodat zijn woorden onder de mensen verspreid zouden worden. En daarom bedeelde de Heer Paulus genade toe. Genade om dat te kunnen doen. Hij gaf hem er kracht voor. En we hebben toen voorbeelden gezien, naast dat Paulus alles uit zijn verleden volledig voor drek achtte. Paulus had een opleiding tot fariseer gevolgd. Heeft hij allemaal als drek geacht. Maar daarnaast ontving hij slagen. Daarnaast werd hij gegezeld. Daarnaast kwam hij in de gevangenis. Daarnaast werd hij bedreigd, was hij in doodsgevaar. Hij leed schipbreuk. Een tekstgedeelte waar je veel van die dingen tegenkomt is 2 Korinthe 11 vers 23 tot en met 29. En veel van die dingen, dat gebeurde niet één keer. Nee, dat gebeurde bij herhaling. En dan had je ook nog allerlei filosofische dwaalleraars die ervoor zorgden dat mensen die door het evangelie aangetrokken werden, afdwaalden. En de Heere niet aannamen. Of mensen die de Heere wel degelijk aangenomen hadden door de verleidingen, toch van de waarheid weer afgetrokken werden. De wereld weer ingingen. En uiteindelijk hebben we toen gezien dat Paulus het meemaakte, dat er dus momenten waren dat hij gewoon alleen was. Hij was alleen gelaten. Laten we dat vers nogmaals lezen in 2 Timotheus 4 vers 16. 2 Timotheus 4 vers 16. waar Paulus schreef. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Dus die bediening, die kostte Paulus tranen. Dat lees je bijvoorbeeld in 2 Korinthe 2 vers 4. En toch zagen we dat Paulus zich verblijdde. Colossenzen 1 vers 24 schrijft daarover. Hij verblijdde zich, want mensen kregen het evangelie der genade Gods te horen. Mensen kregen daarmee zicht op de rijkdom van de geopenbaarde verborgenheden voor de gemeente. Paulus leed. Paulus stond op een gegeven moment zelfs helemaal alleen. En toch zie je dat in de schrift hoe de Heere hem door de tijd heen getrouwe medearbeiders en medestrijders gaf. Dat gedeelte wat we gelezen hebben, Colossenzen 4 vers 7 tot en met 18, is zo'n Bijbelgedeelte waar je dat in kunt lezen. En wij hebben dat gelezen. Andere gedeelten zijn bijvoorbeeld Filippenzen 2 vers 19 tot en met 30 of 2 Timotheus 4 vers 9 tot en met 18. En dan ben ik niet compleet, er zijn nog wel gedeelten in de Bijbel te vinden waar Paulus spreekt over zijn medearbeiders. Maar wat je wel ziet, is dus dat de Heere trouwe medearbeiders gaf, maar dat het er eigenlijk best wel weinig waren. Als je bedenkt dat Paulus al die reizen gemaakt hebben, en dan komt hij met deze namen die hem bijstonden. Kijk in Psalm 12 vers 2. Notabene heeft de Heere dat in het Oude Testament al laten opschrijven. Psalm 12 vers 2. Behoud, o Heere, want de goede tierenen ontbreekt, want de getrouwen zijn weinig geworden onder de mensenkinderen. Er zijn blijkbaar maar heel weinig mensen die getrouw zijn. Nou, als we naar het gelezen deel te kijken, Colossenzen 4, dan zien we dat Tychicus in vers 7 een geliefde broeder, een getrouwe dienaar en een mededienstknecht genoemd wordt. Onesimus wordt een getrouwe en geliefde broeder genoemd in vers 9. En dan worden in vers 10 en 11 worden Aristarchus, Marcus en Justus zijn medearbeiders genoemd. Nou, het bijzondere is dus, ik wees net al dat het eigenlijk maar een handjevol was. Het bijzondere is dat er in Colossenzen 4 vers 11, na het noemen van die namen, staat Colossenzen 4 vers 11, Dezen alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods die mij een vertroosting geweest zijn. Er was dus een klein groepje mannen die hem echt trouw waren. En die tot op dat moment dat dit geschreven werd, want er zit ook een ontwikkeling in, gaan we zo zien, tot op dat moment die hem tot op dat moment trouw waren gebleven. Ik bedoel, probeer het je menselijkerwijs voor te stellen. Iemand die zo geslagen is. Iemand die zo vaak gevangen genomen is. Iemand die zo vaak bedreigd is. En zo door andere leraren weersproken wordt. Blijf je die trouw? Die man zal wel gek zijn, denken de meeste mensen. Maar hij was door God uitgekozen om zijn woord kenbaar te maken. En juist dat was de reden dat hij leed. Nou, hier in Colossenzen, en ik heb even een drietal brieven hier opgeschreven, omdat die even van belang zijn, met wanneer ze geschreven zijn. Filemon 62 na Christus, Colossenzen 64 na Christus en 2 Timotheus, daar heb ik 2 jaartallen voor gevonden, dus ik heb ze alle 2 maar genoemd, 66 of 68 na Christus. Wat je in ieder geval ziet is dat Filemon eerder is geschreven dan Colossenzen en Colossenzen eerder geschreven dan Timotheus. Ik noem dat even vooraf. Hier in Colossenzen, wat dus in 64 na Christus geschreven is, toen Paulus gevangen zat in Rome, was er een klein groep die trouw bleef. In 2 Timotheus, wat dus later geschreven is, waar Paulus de 2e keer gevangen zat in Rome, daar schreef hij zelfs dat hij helemaal alleen was geweest. En als je dan naar de namen gaat kijken die er genoemd worden, die groep die trouw was, die bleek daar nog kleiner te zijn. Maar Ook daar, in 2 Timotheus, lees je dat wel degelijk, hè, ondanks dat die opmerking over het alleen zijn, dat er wel degelijk mensen waren die ook daar trouw waren gebleven. Nou, ondanks die opmerking in Colossense 4 vers 11, lees je in vers 12 en 13 toch nog over Epaphras. En van Epaphras wordt gezegd, die een dienstknecht van Christus was. Hij was een dienstknecht van Christus. En in Colossense 4 vers 14 wordt Lucas de geliefde genoemd. Nymphas wordt genoemd. Dan wordt dan genoemd dat er een gemeente bij hem in zijn huis is. En in vers 17 wordt Archippus genoemd. Die eigenlijk een aansporing krijgt om op de bediening te zien. En die bediening te vervullen. Eigenlijk is dat een oproep tot, ja, wees trouw. Wees trouw. Nou, over Nymphas wordt niet veel genoemd, maar bij Demas wordt eigenlijk helemaal niks gezegd. En dat is waarom ik die jaartallen heb opgeschreven. Want van Demas is bekend dat hij de wereld weer is ingegaan. Ja, uit liefde voor de wereld heeft hij Paulus verlaten. Nou, in Filemon 24, dat is dus in 62 na Christus, daar wordt Filemon een medearbeider genoemd van Paulus. Daar wordt hij een medearbeider genoemd. In 2 Timotheus, dat is zoveel jaar later, we slaan Colossense even over, maar in 2 Timotheus, zo 66, 68 na Christus, daar staat dus dat hij Paulus verlaten heeft. Dus het zou maar zo kunnen, omdat al die andere broeders, ja, daar wordt toch eigenlijk wel wat over gezegd, maar bij Demas niet. Het zou maar zo kunnen dat daar al zichtbaar was dat Demas aan het afvallen was. Duidelijk is in elk geval dat Paulus enkele mannen had die hij geliefde broeders, maar ook getrouwe dienaren of mededienstknechten noemde. En op andere plaatsen kom je wel tegen medearbeiders of medestrijders. Medestrijders kom je ook tegen. Maar dan is de vraag, wat maakt iemand nu getrouw? En dat is eigenlijk waar we de rest van deze preek bij stil willen staan. Wat maakt iemand nu getrouw? Nou, allereerst is het van belang dat een medearbeider trouw is aan het woord van God. Kijk maar wat Paulus tegen Timotheus zei in 2 Timotheus 2 vers 2. 2 Timotheus 2 vers 2. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Als Paulus over de eisen van de ouderling schrijft, tegenover Titus, een bladzijde verder, Titus 1 vers 9, dan zie je daar geschreven staan dat een van de eisen was die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Als je het over medearbeiders hebt, dan moet je er dus van op aankunnen dat een medearbeider achter de woorden van God staat. Dat hij de woorden van God niet gaat aanpassen. Je leest in de brieven dat Paulus de mannen gebruikte om een brief ergens anders naartoe te brengen. Moesten ze die brief niet eerst gaan overschrijven en er wat anders van maken. Ze moesten betrouwbaar zijn. Het woord moest de wereld in. Ze moesten het woord niet gaan aanpassen. Ze moesten het woord niet verloochenen. En zelfs in een omgeving waar men niet meer trouw is aan het woord van God, moet juist dat woord van God klinken. En dat blijkt uit de verse die we gelezen hebben. Als je kijkt in Colossense 4, vers 15 en 16, hebben we daar gelezen. Groet de broederen die in Laodicea zijn, en Nymphas, en de gemeente die in zijn huis is, en wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maak dat hij ook in de gemeente der Laodicense gelezen wordt, en dat ook gij die leest die uit Laodicea geschreven is. Nou, Laodicea staat voor de eindtijdgemeente, de gemeente van de laatste dagen van deze gemeentetijd. Een gemeente die door allerlei dwaalleer, afgevallen is van het geloof. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 schrijft erover. Openbaring 3 vers 16 schrijft erover. En juist in die lauwe gemeente, zegt de Heer dus, moet die brief aan de Colossenzen gelezen worden. Zij moeten de waarschuwingen horen tegen de misleidingen van alle beweegredenen die een schijn hebben. Dat hebben we in Colossenzen 2 vers 4 gezien. Zij moeten de waarschuwing horen tegen de filosofie die je wegrooft van Christus en bij de wereld brengt. Dat hebben we in Colossenzen 2 vers 8 gezien. Ze moeten de waarschuwing horen tegen de eigenwillige godsdienst. Dat hebben we in Colossenzen 2 vers 23 gelezen. Met als reden, ja, zodat mensen tot bekering kunnen komen. Lees je ook, als je de brief aan Laodicea in Openbaring 3 leest, de bedoeling is dat de Heer roept ze op om tot bekering te komen. Openbaring 3 vers 19. Er zit nog een andere reden achter. Er zijn enkele getrouwen. En die moeten weten hoe ze standvastig kunnen zijn. Dus die brief moet daar gelezen worden. Maar dan moet dat woord van God wel trouw gebracht worden. Dan moet het wel met zout besprengd zijn, wat we in Colossenzen 4 vers 6 gezien hebben. En als we het dan zo over het verspreiden van het woord hebben, ja, dat geldt in eerste instantie voor de broeders. Die eventueel gaan prediken of leren. Maar ja, het geldt ook voor de zusters. De zusters die op andere wijze de dienst van de Heer ondersteunen. Je komt dat in de schrift tegen. Voorbeelden, Handelingen 18 vers 26 en Romeinen 16 vers 3. We gaan de teksten nu niet opzoeken. Maar ik wil het dus breder trekken dan alleen de prediking. Vervolgens is voor een getrouw medearbeider van belang dat hij of zij de Heer Jezus Christus centraal stelt en niet zichzelf. Ja, we hebben gezien, het is van belang dat het woord van God verkondigd wordt. Of mensen het er nu mee eens zijn of niet. Vaak zie je dat mensen gaan schipperen met de waarheid, omdat anders mensen gaan weglopen. Zeker hè, daar waar in de huidige tijd, die gekenmerkt wordt door de eigenwillige godsdienst van Laodicea, ik zoek zelf al uit waar het het beste voelt, velen de woorden van God te hard vinden. Is trouwens ook niet nieuw hoor. Kijk maar in Johannes 6 vers 60, daar zag je dat de mensen de woorden van de Heer Jezus te hard vonden. En velen stopten met hem te volgen. Zeker in de tijd van Laodicea, waar velen meer een show willen in plaats van prediking. En waar velen dus op het gevoel bezig willen zijn. Ja, en dan is het voor predikers soms heel verleidelijk om daaraan toe te gaan geven. Daarin mee te gaan. Zeker, als je denkt aan grotere gemeentes, als daar je inkomen van afhankelijk is. En wat zie je dan gebeuren? Ja, dan gaat men tegen de gezonde leer van Gods woord in. Allemaal om, zoals 2 Timotheus 4 vers 3 dat zegt, die ketelachtige hoorders. Die kittelachtige hoorders. Om die, gerust te stellen. Zogenaamd, hè? Want ja, als je naar de mond gaat praten, dan is dat geen geruststelling van de Heer. En dan word je misleid. Maar dat doen ze dus om de mensen maar op de hand te houden. Nou, kijk wat Romeinen 16 vers 17 en 18 zegt. Romeinen 16 vers 17 en 18. En ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Want dezulke dienen ons Heer Jezus Christus niet maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Men predikt niet voor de Heere, maar men predikt voor zichzelf. Men predikt voor de rijkdom. Voor een goed gevulde buik. Ja, en dan maakt men mensen dus niet afhankelijk van Gods woord. Maar dan maakt men mensen afhankelijk van zichzelf. Dus dan staat het ik centraal. Nou, ik heb rijkdom als voorbeeld gebruikt. Ook omdat, als de Bijbel spreekt over de God is de buik, dat het daarmee te maken heeft. Maar je ziet natuurlijk in de schrift ook de voorbeelden dat aanzien daar ook een rol in speelt. De Heer Jezus die liet zien dat de fariseeën, die wilden wel graag vooraan zitten bij de maaltijden. Matteüs 23 vers 6 en 7. En die wilden wel vooraan zitten in de synagogen. en die wilde wel Rabbi Rabbi genoemd worden. Dus dat is het aanzien. En ja, dan is er natuurlijk ook nog, hoe ga je om met wat je registreert om je heen? Wat er door de maatschappij op je afkomt? Wat er door omstandigheden op je afkomt? Wat er op je afkomt als je bij het woord van God blijft? Ben je bang voor de moeilijkheden? Wat doe je als je geslagen wordt, in de gevangenis gestopt wordt? Als mensen je verlaten? En dat alleen maar omdat je een kind van God bent? Dat alleen maar omdat je Gods woorden hebt laten horen? Dat alleen maar omdat, nou, je bij Gods woord wil blijven? Nou, een getrouw medearbeider, die blijft zijn of haar Here trouw. Een getrouw medearbeider, die blijft bij Gods woord. Kijk maar in 2 Timotheüs 1 vers 8. We hebben de opdracht gelezen. En dan zegt, wat zou moeten, hè, in Titus 1 vers 9 bijvoorbeeld. Maar dan zegt 2 Timotheüs 1 vers 8 nog. Schaam u dan niet voor de getuigenissen onze Heren, nog voor mij, die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Dat is het mooie, hè? Als je ervoor kiest om met een grote groep mee te gaan, dan zoek je de makkelijke weg. Maar als je de moeilijke weg kiest, dan zegt de Heere, dan ga ik jou daar de kracht voor geven. Maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Een getrouw medearbeider cijfert zichzelf dus weg. Zet de Heere op de eerste plaats. Nou, als je jezelf wegcijfert, als het niet om jou ik gaat, dan ben je nederig. Een woord dat de Bijbel daarvoor gebruikt is ootmoedig. Nederig. En ja, dan lees je dat Paulus in Handelingen 20 vers 19 zegt, dienende de Heere met alle ootmoedigheid, met alle nederigheid, en vele tranen en verzoekingen. Nou, laten we toch maar even lezen. Handelingen 20 vers 19. Dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen. Paulus schrijft dat hem dat overkomen is door de lagen der Joden. Maar dat is dus Paulus' ervaring. Dat is Paulus' voorbeeld. Dat is wat hij meemaakte, omdat hij bij het woord bleef. Omdat hij het woord wilde verkondigen. Omdat hij gehoor gaf aan de opdracht van God. Wat voor een getrouwe medearbeider ook van belang is, is dat deze, en ik zeg het even zoals het in de Bijbeltekst staat, dan gaan we het zo lezen, dat hij even al zo gemoed is. Laten we het opzoeken in Filippenzen 2 vers 20. Even al zo gemoed. Daar schrijft Paulus over Timotheus. En dan zegt hij, want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Even al zo gemoed, dat betekent gelijkgestemd of gelijkdenkend. In de King James kom je dan like-minded tegen. Like-minded, gelijkgestemd, gelijkdenkend, gelijk van geest. Ook een medearbeider moet het belangrijk vinden, ja, dat Gods woord bewaard wordt. Dat Jezus Christus centraal staat. Het zijn die eerste punten waar we bij stil hebben gestaan. Maar dat gaat natuurlijk verder. Een medearbeider moet gelijkdenkend zijn over bijvoorbeeld de Heilige Geest. Ik bedoel, denk aan een bijbelgelovige gemeente. Nou, in een bijbelgelovige gemeente kun je niet samenwerken met iemand die proclameert dat je eerst in tongen moet spreken en dan allerlei wonderwerken moet doen als bewijs dat Heere God werkzaam zou zijn in jouw leven. Want ja, als bijbelgelovige weet je dat er vandaag de dag geen apostelen zijn. De schrift zegt dat, hè, in 1 Korinthe 4 vers 9. Dus die merktekenen der apostelen zijn er niet. Dus die uiterlijke vertoning die ze in sommige kringen nastreven, dat is geen bewijs van wedergeboorte, maar eerder het bewijs dat er een valse geest bezig is. 2 Korinthe 11 vers 14 en 15, die waarschuwen daartegen. Die laten dat zien. Maar als je daar niet gelijk in bent en als je dat zijn gang laat gaan, dan is de gemeente binnen de kortste keren een Laodicea gemeente. Maar alles kan. Dus in de leer over de Heilige Geest, ja, moet je één zijn. Anders gaat de samenwerking niet goed. Je moet ook gelijkgestemd zijn als het gaat om het recht snijden van Gods woord. Het belang van gebed. In Colossense 4 vers 12 lazen we hoe Epaphras bad voor de Colossense. Dat is van belang. Dat je gelijkgestemd bent over hoe je de Heere kunt dienen. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken. In Filippenzen 2 vers 20 zie je hoe Paulus, doordat hij gelijkdenkend was met Timotheus. Misschien moet ik zeggen doordat Timotheus gelijkdenkend was met Paulus. Hoe Paulus over Timotheus kon zeggen. Filippenzen 2 vers 20. De welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Dat is het tweede deel van dat vers. Timotheus zou oprecht voor de schapen zorgen. Hij zou ze de juiste voeding geven. Paulus wist dat gewoon. Hij is dat. Want ze waren gelijkdenkend. En weet je, dat betekent niet dat je allemaal hetzelfde bent. Maar je denken heeft daarin, hetzelfde patroon. Je hebt dezelfde gerichtheid. En dan kun je elkaar vertrouwen. Dan kun je op elkaar rekenen. En dan gaat in werking wat Romeinen 15 vers 5 en 6 zegt. Dat zijn versen die altijd gebruikt worden vandaag de dag. Om te zeggen dat je maar met iedereen het eens moet zijn en de eenheid moet zoeken. Dat kan niet. Je kunt niet met iedereen eens zijn. Romeinen 15 vers 5 en 6. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat is een getrouwe medearbeider nog meer? Hij of zij is strijdbaar. En niet in de zin van, ik moet altijd mijn gelijk hebben. Nee, want de Heere die heeft tegen de Filippenzen gezegd in Filippenzen 2 vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dat moet je houding zijn. Zeker als medearbeider. Dat is de nederigheid die de Heere vraagt, waar we het al even over hadden. Ook betekent strijdbaar niet dat je het eigen recht in handen gaat nemen. En dat je de aardse wapens maar eens even gaat oppakken. Dat je er wel voor gaat zorgen dat het gaat zoals jij het wilt. Nee, weet je, de Heer God vraagt van een trouwkind van God, en als voorbeeld zoeken we 2 Thessalonicenzen 1 vers 4 op, om lijdzaam te zijn en te verdragen. 2 Thessalonicenzen 1 vers 4. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. En dan ga ik iets zeggen wat niet populair is, maar op grond van Gods woord is het wel de waarheid. Refererend aan een goed aantal jaren terug, enkele jaren terug, is nog niet zo lang geleden. We zitten nog steeds in de nasleep van het hele gebeuren en ik denk dat iedereen weet waar ik het over heb. Als de overheid dus maatregelen afkondigt die je niet leuk vindt, dan zegt de schrift, dan ben je gehoorzaam. Kijk maar in Romeinen 13 vers 1. Althans, dat geldt natuurlijk zolang dat niet tegen Gods woorden ingaat. Handelingen 5 vers 29. De Heer God is daar duidelijk in. Maar zolang het niet iets is wat tegen Gods woord ingaat, heb je gehoorzaam te zijn. En op het moment dat je dan dingen doet die moeilijk zijn, dan is dat lijden. En dan ga je dat verdragen. En dat is wat de Heere van zijn kinderen vraagt. Oftewel, een wederomgeboren christen leeft niet het leven van, en dat heb ik wel voorbij zien komen, van een rebel. Nee. De Heer Jezus Christus wordt altijd gezegd dat hij de grote rebel was. Nou nee, Jezus Christus was geen rebel. Hij kwam niet om in opstand te zijn tegen de fariseeën. Hij vertelde ze de waarheid van Gods woord. Dat is wat anders. Dus een christen hoort geen rebel te zijn. Maar waar gaat het strijdbaar zijn dan wel om? Nou, het strijdbaar zijn gaat erom dat je je geestelijke wapens weet te hanteren. En een voorbeeld daarvan vinden we in 2 Korinthe 10 vers 3 en 4. 2 Korinthe 10 vers 3 en 4. Want wandelende in het vlees, hè, dat zijn we als christenen, we zijn losgesneden van het vlees, maar we wandelen nog steeds in dat pakje vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. En vers 6 zegt nog, gereed hebben hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Ga je de strijd aan om zelf gehoorzaam te zijn aan Gods woord. 1 Timotheus 6 vers 12. 1 Timotheus 6 vers 12. Spreekt Paulus over de strijd. De goede strijd. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. En ga je als een goed krijgsknecht van Jezus Christus, waar 2 Timotheus 2 vers 3 over spreekt, ga je de strijd aan voor de waarheid. Blijf je dat woord van God bewaren als anderen het niet doen? En mocht er vervolging komen, blijf je dan ook voor dat woord van God staan? Paulus noemde zijn medearbeiders dan ook wel medestrijders. Filippenzen 2 vers 25 komt dat heel mooi naar voren. Filippenzen 2 vers 25 gaat over Epafroditus. Dat is een andere naam, maar Paulus zegt daarover, maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder. En uw afgezondene en bedienaar, mijner nooddruft. In Filippenzen 2 vers 22 lees je hoe Timotheus met Paulus in het evangelie diende. En Timotheus was daar ten opzichte van Paulus als een kind zijn vader. Nou, de relatie van een vader en kind mag duidelijk zijn. Een kind luistert naar zijn vader, althans, dat is niet modern. Dus dit punt is ook niet modern, want de Heere betrekt dit op de gemeente. Maar het is wel Gods woord, dus het moet klinken. En de Heere laat het dus in die aardse relatie zien, hè? Efeze 6 vers 1. Een kind hoort naar zijn vader te luisteren, naar zijn ouders te luisteren. Maar Timotheus diende Paulus, dus hij was Paulus gehoorzaam. Paulus leerde hem ook. En dat is eigenlijk zoals Paulus de Heere diende. Paulus was de Heere ook gehoorzaam aan zijn roeping. Nou, en dan zie je in Gods woord dat de Heere dat doortrekt naar de gemeente. En dan wordt er bijvoorbeeld in, ik lees het vers maar voor, want ja, het is niet modern, maar het staat er toch echt geschreven. Hebreeën 13 vers 17, dat de Heere spreekt over gehoorzaamheid aan de voorganger. Hebreeën 13 vers 17. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Wauw. Zijt uw voorgangers gehoorzaam. Zie je wel? Jullie zijn een sekte. Nee, weet je, dat gehoorzaamheid, dat is niet de gehoorzaamheid van een dictatoriaal gezag of zo. Dat de voorganger gaat bepalen wat jij eet en waar je woont. En hoe je in de houding moet staan, ik noem maar even wat dwarsstraten. Nee, een trouwe voorganger, laat Gods woord zien, die preekt namelijk niet voor zichzelf. Die predikt niet voor zijn rijkdom, die predikt niet voor zijn eigen eer, kun je ook in 1 Petrus 5 vers 2 en 3 vinden. Een trouwe voorganger voedt de schapen met het woord van God. En waar gaat het nou om? Het gaat erom dat Gods woord in de gemeente nageleefd wordt. Ja, en daar is de voorganger verantwoordelijk voor. Zo is het gewoon. Volgens Gods woord. En als het om Gods woord gaat, dan heeft dat zelfs te maken met de uitwerking van gezonde Bijbelse leer in het leven van de medearbeiders. 2 Thessalonicenzen 3 vers 14 zegt bijvoorbeeld. 2 Thessalonicenzen 3 vers 14. En dat is best een heftig tekst als je daarover nadenkt. Maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven, het gaat dus eigenlijk gewoon om Gods woord. Hè? Als iemand Gods woord niet gehoorzaam is, teken dien en vermengt u niet met hem opdat hij beschaamd worden. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat de Heere God gehoorzaamheid aan zijn woord vraagt. Nou, dat is niet modern. Want in ieder bepaalt zelf wel wat hij doet. Eigenwillige godsdienst. Colossenzen 2 vers 23. Een trouwe medearbeider is niet alleen in die zin gehoorzaam, maar is loyaal. Hij of zij wil zorg dragen. In Filippenzen 2 vers 25 zagen we hoe Paulus Epafroditus een bedienaar mijner nooddruft noemde. Bedienaar mijner nooddruft. Toen Paulus nood had, zorgde Epafroditus ervoor dat Paulus gaven ontving. Kun je lezen in Filippenzen 4 vers 18. Maar die zorg kan ook op een andere manier. Door bij te dragen. Met andere vormen van hulp kun je als medearbeider de dienst van een ander lichter maken. Of maken dat hij het vervullen kan. Paulus die zei bijvoorbeeld tegen Timotheus in 2 Timotheus 4 vers 5. 2 Timotheus 4 vers 5. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Timotheus werd dus opgeroepen om door te gaan, zodat men ten volle van zijn dienst verzekerd kon zijn. Nou, Timotheus was een prediker. Maar weet je, dat geldt niet alleen voor de prediker. Als je denkt aan de gemeente, dan kun je dat veel breder trekken. Hulp die geboden wordt, dat is fijn, dat ondersteunt de dienst. Dat maakt dat de dienst kan plaatsvinden. En dat kan in de hele eenvoudige dingen. En dan kijk ik maar even naar onze eigen gemeente, want ze zijn niet zo groot, dus er zijn niet zo heel veel taken. Maar hoe fijn is het dat mensen bijspringen en helpen als er opgeruimd moet worden, als er klaargezet moet worden. Dat er begeleiding is van de zang. Het verzorgen van audio- en videobestanden. Het feit dat er na de dienst hulp is, dat er afgewassen wordt. Of iemand die iemand ophaalt als dat nodig is. Naar elkaar omzien. Maar denk aan het meegaan met straatpreken. Voor elkaar bidden. Ben je loyaal? Heb je dat voor de dienst van de Heere over? Ben je daar trouw in? Ga je daarmee door? Zodat anderen ten volle van jouw dienst verzekerd kunnen zijn. En als laatste punt waar we bij stilstaan. Een getrouwe medearbeider, is dat een getrouwe medearbeider volhardend is. En waar heeft dat volhardend zijn dan mee te maken? Nou, dat heeft ermee te maken dat een trouwe medearbeider moeilijkheden verdraagt. We hebben het gezien hoe Paulus tegengestaan werd. Hij ondervond moeilijkheden. Nou, als we kijken naar de Heer Jezus, naar zijn leven op aarde, weten hoe hij tegengewerkt werd. Door de fariseeën bijvoorbeeld. En als er tegenslagen zijn, is het niet altijd makkelijk om de Heere te dienen. En toch vraagt de Heere dan, we hebben daar al teksten van gelezen, om leidzaam te zijn. Vraagt de Heere om door te gaan. En een van Paulus' medearbeiders heeft dat laten zien. We hebben al wat over Epafroditus gelezen. We gaan er nog wat van lezen. Kijken we in Filippenzen 2 vers 30. Van Epafroditus staat in Filippenzen 2 vers 30 geschreven. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. Epafroditus wilde voor Paulus zorgen en het feit dat hij voor Paulus wilde zorgen maakte dat hij nabij de dood gekomen was. Dat is wat daar staat. Hij was zo trouw in zijn dienst dat het hem bijna zijn leven kostte. Ja. toch ook het Bijbelse voorbeeld dat de Heer Jezus heeft gegeven. Het heeft hem zijn leven gekost om trouw zijn opdracht van God Vader hier op aarde uit te voeren. Eigenlijk net zoals Paulus zei dat hij zijn leven niet dierbaar hield. Handelingen 20 vers 24. En zo bleef dus ook Epafroditus trouw in dienst van de Heere. Hij cijferde zichzelf weg, zag op de Heere en diende. Nou, en dat is eigenlijk precies wat we in Colossense 4 vers 17 gelezen hebben bij de oproep aan Archippus. En zeg tot Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. Waarom word je opgeroepen volhardend te zijn? Nou, zodat het woord van God gehoord wordt. Zodat mensen enerzijds tot redding kunnen komen. Maar anderzijds ook dat gelovigen gewaarschuwd kunnen worden. Voor alle valkuilen van misleiding. De brief van de Colossense heeft daar tegen gewaarschuwd. We hebben het gezien, die boodschap moet klinken, zelfs in Laodicea. Juist in Laodicea. Zodat mensen opgebouwd en gesterkt mogen worden. En daarbij mag je dan als trouwe medearbeider, net als de Heer Jezus, uitzien naar de vreugde ja, die de Heer voor de toekomst belooft. En dat vinden we dan in Hebreeën 12 vers 2. Daarin mag de Heer Jezus voor ons een voorbeeld zijn. Hebreeën 12 vers 2. En ja, dat is het laatste vers wat we vanmorgen opzoeken. Hebreeën 12 vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Dat is eigenlijk wat de Heere zegt. Zie op de toekomst. Wij mensen zijn vaak van het, we zien op het hier en nu. Maar de Heere zegt, zie op de toekomst en zie de vreugde die ik je wil gaan geven en sta dan vast en verdraag. Wees leidzaam, volg mij. Demas was geen trouwe medearbeider. Demas ging de wereld weer in. Maar hoe is het met jou? Hoe is het met jou? Je hebt mogen zien wat de Heere God zegt, dat een trouwe medearbeider is. Daarbij mag je dus zien ook, en we hebben de punten gezien, hè, trouw aan het woord van God. De Heer Jezus centraal en niet ik. Gelijkdenkend zijn. Strijdbaar, loyaal, volhardend. Daarbij mag je dus zien wat belangrijk is om in de gemeente te kunnen dienen. En dan is de vraag, wie ben jij? Hoe sta jij daarin? Wil jij een trouwe medearbeider zijn? Amen.